Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. We willen beginnen met een bekende psalm, psalm 47, echt een psalm over hemelvaart. Een loflied en als het mogelijk is mag u erbij gaan staan. Gaat niet helemaal goed. Het wordt een ander hemelvaartslied. Voor de beamer achterin, dat is diverse 125 op een lichte wolkenwagen. Nogmaals, allemaal hartelijk welkom. Ook als u thuis meekijkt, welkom en we wensen u een gezegende dienst. Ook onze broeder Reitsma. Oh, die kant. Fijn dat u er bent, dat u met ons het woord gaat openen. We hadden het er al even over boven hemelvaart. Het is natuurlijk een prachtige dag. In Handelingen 1, er staan veel beloftes die de Heer Jezus geeft over dat de Heilige Geest zal komen. Dat Hij zal terugkomen. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, dus het is ook een feestdag. Het volgende lied dat we gaan zingen is Johannes de Heer 496. Het is eigenlijk een paaslied. Maar goed, ik vond de tekst ook heel goed bij hemelvaart passen, dus vandaar. En daarna zingen we Johannes de Heer 720, Gouden Harpen Ruizen.
Thank you.
ik nu samen met u een zegen vragen over deze samenkomst. Heere God, Vader, we danken dat we zo op een doordeweekse dag bij elkaar mogen zijn. Om dat geweldige heilsfeit te herdenken, Heer. Dat Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Om daar plaats te nemen aan de rechterhand. En we mogen hem prijzen door deze liederen. Dank u wel daarvoor. En we mogen hem prijzen voor de weg die hij gegaan is. Heer, want er ging eerst een leidersweg aan vooraf. En hij heeft uw wil volledig gedaan, zodat wij, als wij in hem geloven, vrij mogen zijn van de zondemacht. En we danken dat hij ons niet als wezen achterliet. We mogen straks ook aan denken, met Pinksteren. U hebt uw Heilige Geest gegeven. En u hebt gezegd dat u zal terugkomen op de wolken. U zal ons halen en tot u nemen. En dan zullen we voor eeuwig bij u zijn. En u zal komen naar deze wereld om deze wereld te oordelen. Dan zal u recht spreken. En daarin mag u ook verheerlijk worden dat u rechtvaardig bent. U bent rechtvaardig, liefdevol en goed. Er is zoveel wijsheid bij u. Uw gedachten zijn zo hoog en u heeft een plan voor deze wereld bereid. Een plan waardoor de Heer Jezus verheerlijk mag worden. En we danken dat we daar onderdeel van mogen zijn, dat u ons zo lief heeft. Dat wij ook nu al tot heerlijkheid voor de Heer Jezus mogen leven. En dat het straks volmaakt mag. We danken u dat we vanavond een spreker mogen hebben. Dank u wel voor broeder Reitsma, dat hij hier mag zijn. Dat hij bereid is om hier te spreken. Dat hij de Bijbel mag open doen. Hij mag spreken over deze gebeurtenis. En we bidden dat de Heer Jezus centraal mag staan. Dat hij alle eer ontvangt deze avond. En dat het tot zegen mag zijn voor ieder die hier zit. Die misschien later meeluistert, die nu thuis meeluistert. Dat we mogen genieten van wat hier gebeurd is. Dat dat ook mag meewerken, dat we ons leven mogen heiligen. Dat we mogen heilig worden door uw geest. En dat we meer beeldgelijkvorm mogen worden aan de Heer Jezus. Dat we op hem mogen lijken. Dat de mensen het aan ons mogen zien. Dat we door u gered zijn. Dat ze de Heer Jezus mogen zien in ons. Dat we tot zegen mogen zijn voor deze wereld die in duisternis is. En het gaat steeds verder. En we zien het om ons heen. De oorlogen, de leugen, de immoraliteit. We kunnen ons soms vreemd voelen op deze aarde. En dat zijn we ook. Hier, we zijn op doorreis. We mogen uitzien naar het hemels vaderland. Naar die plaats die u voor ons bereidt. We bidden ook voor uw volk. Waar oorlog is. En als we het hebben over leugen, Heer, dan wordt er zoveel over hen geschreven. Zoveel beïnvloed door de Satan. Wordt uw volk bespot. En aangevallen op alle mogelijke manieren. We bidden voor hen dat ze mogen zien op hun eigen Messias, op de Heer Jezus. Dat zij kunnen wapens hebben, bondgenoten hier op aarde, Heer, maar het zal ze geen vrede brengen. De enige vrede die brengt, die wordt gebracht door de Heer Jezus. Voor hen en voor ons. En voor een ieder die in u gelooft, Heer. En wat een dag zal het zijn als uw volk hun Messias zal aannemen, dat er zegen mag uitgaan vanuit Israël, vanuit Jeruzalem. Want u hebt alle mensen lief en u wilt niet dat er iemand verloren gaat. Maar tegelijkertijd hebben we ook een keuze. We bidden zo voor ons land, waar het ook wel chaotischer wordt, de regering niet van u wil weten. En we zien dat er meer geweld wordt gebruikt om een punt te maken voor wat mensen vinden of denken. Heer, sterk ons dat wij als kinderen van u het licht mogen uitdragen in deze donkere tijd. We bidden ook voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Misschien begrijpen ze niet waarom. Wij kijken er ook naar en we kunnen voor ze bidden. En je geeft als tot getuigenis mogen zijn voor hun vervolgers. En dat ze mogen herinnerd worden aan die woorden die u zelf gesproken hebt. Dat u alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat u alles laat meewerken ten goede voor wie in u gelooft. En daar mogen we op vertrouwen en daar mogen we onze vreugde uithalen. Daar mogen zij hun vreugde uithalen. We bidden voor onze zieken, voor de mensen die thuis zitten, misschien om andere redenen. Wees er nabij, bemoedig hen door de liederen van vanavond, door de prediking. Dat ook zij u mogen verheerlijken. En dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Dan nog één lied, en dat is opwekking 181. Dat is Majesteit, groot is zijn majesteit. En dan neemt onze broeder Rijtsma het over.
Goedenavond, broeders en zusters. Kunt u mij goed verstaan, ook achterin? Gelukkig hoef ik mijn stem dus niet te verheffen. Wat is het heerlijk om zo vanavond bij elkaar te mogen zijn bij een geopende Bijbel. En de Heere God heeft ons iets te vertellen. Hij gaat ons iets vertellen wat al 2000 jaar geleden is gebeurd. En ik zie ook jonge vriendjes zitten. Straks ga ik jullie ook nog een verhaaltje vertellen. Is dat goed? Want jullie horen ook bij de gemeente, hè? Oud en jong. Maar het bijzonder is dat we vieren vandaag Hemelvaartsdag. U zult zeggen, ja, dat weet ik ook wel. Ik ben blij dat u het weet. Maar er zit nog iets aan vast. Hemelvaart van de Heere Jezus betekent dus, als een kind van God, dat wij ook hemelvaart zullen beleven straks. Dat is het bijzondere. Wij worden straks ook opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. Prachtig schrijft de apostel Paulus daarover in de gemeente Thessalonica. Wat is er aan de hand? In de gemeente Thessalonica heeft Paulus in 3 weken tijd de boodschap van het evangelie gebracht. Met alle christelijke voorwaarden heeft hij daar gesproken. Paulus moet daar uiteindelijk weg en gaat weer naar Korinthe toe. En vanuit Korinthe krijgt hij te horen dat er wat een en ander aan de hand is in de gemeente van Thessalonica. De mensen die vragen zich af, hoe zit dat nou eigenlijk met onze gestorven broeders en zusters? En dan pakt Paulus inderdaad pen en papier. En u weet al waar ik naartoe wil. 1 Thessalonicense 4, de versen 13 tot 18. En daar geeft Paulus in enkele versen weer dat de ontslapenen zullen eerst de Heere tegemoet gaan in de lucht. En wij levenden die achterblijven, let u op, in een punt destijds. In het Grieks staat daar atomi. Zo snel, het knipperen van de ogen. Lieve mensen, dat is onze hemelvaart. Dat zal straks plaatsvinden door die geweldige kracht van de Heilige Geest. Wat een toekomst hebben we dan. Want ik stel me zo voor dat ik hier vanavond tegenover Maranatha-christenen sta. Waar of niet? Steek je hand eens op. Juist. Hè, gelukkig. Dan voel ik me weer thuis. Want weet u wat het is? We zijn Maranatha-christenen omdat we een verwachting hebben. Niet van dit aardse leven, maar van de toekomst die komt. Ik wil even een klein dingetje erbij halen. In Openbaring 5, daar staat iets bijzonders. In Openbaring 5. Dan plaatst Johannes ons, die wordt meegenomen in de hemel. En wat ziet hij daar? Hij ziet daar een boekrol die van binnen en van buiten verzegeld is. Niemand kan die boekrol openen. Niemand. Niemand in de hemel. En daar staat er zoiets bij. En Johannes huilde. Dan komt er een ouderling. En die zegt, je hoeft niet te huilen hoor. En die gaat het uitleggen. Er is er één die de boekrol kan openen. Dat is de Heer Jezus zelf. Want wat staat er in die boekrol? Daar staat alles in van de toekomst die komt. We hebben een God van het verleden. We hebben een God van het heden. Maar we hebben ook een God van de toekomst. God kijkt over de eeuwen heen. En hij vertelt ons wat hij van plan is te doen. Goed. Ik ben altijd gewend om de dienst te beginnen. Met onze hulp. Onze verwachting is in de naam van Hem. Die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk wat die machtige hand begon. En daarom genade zij u, broeders en zusters, jonge vriendjes. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon. Onze Heiland, die is, die was en die komen zal. Wat een toekomst, hè? Amen. Goed, ik hou me aan het programma zoals onze broeder het neergezet heeft. Even kijken, waar zijn we gebleven? De schriftlezingen. Heel belangrijk, want broeder Reitsma is niet belangrijk, maar wat er in de Bijbel staat en wat hij vanavond mag voorlezen, dat is belangrijk. Ik lees met u voor uit het Johannesevangelie, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 7. Dat is dezelfde Johannes die verbannen is op het Griekse eiland Patmos en daar de openbaring van God te zien krijgt. Hier lezen we dus Johannes de evangelist. Johannes hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met vers 7. Het huis van de Vader staat erboven. Ik lees u uit de MBG-vertaling. Uw hart worden niet ontroerd, zegt de Heere Jezus. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, anders zou ik het u hebben gezegd. En dan komt er zoiets moois. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Omdat u ook zijn moogt waar ik ben. Wat een troost, hè? En waar ik heen ga, daarheen weet u de weg. En Thomas zei er tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe moeten we dan de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem. En u hebt hem ook gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik lees u nog enkele versen voor uit Handelingen 1. Daar kun je toch niet omheen, hè? Handelingen 1, eigenlijk ook een stuk van dokter Lucas. En dan lees ik u de versen 6 tot en met vers 11. De hemelvaart. Dat is het enige wat in de Bijbel beschreven staat en in het Lucas-evangelie. Zij dan die daarbij eengekomen waren, vroegen hem, dat waren de discipelen, en zeiden: Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen. En die zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen. Zoals u hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover, broeders en zusters, onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort, het in uw hart bewaart en er ook uit leeft. Ik heb boven de overdenking vanavond mogen schrijven: de hemelvaart van de Heere Jezus wordt door het geloof uw en mijn hemelvaart. Nog één keer. De hemelvaart van de Heere Jezus wordt uiteindelijk uw en mijn hemelvaart. En nou wou ik even naar de kindertjes toe. Weet je wel, toen ik zo oud als jullie was, dan luisterde ik vaak naar het verhaal, een heel bijzonder machtig verhaal, wat werd verteld hoe de Heere Jezus naar het Vaderhuis ging. We hebben het samen in de Bijbel gelezen. De grote mensen stonden erbij te kijken en ze staarden naar de hemel en hij ging alsmaar hoger. Jullie hebben wel eens van die grote raketten gehoord, hè? Die staan in Amerika op Cape Canaveral. Weet je het nog? Of Cape Kennedy, geloof ik. Twee namen zijn het. Daar staan geweldige raketten om mensen de ruimte in te sturen. Met enorm grote motoren stuwen die mensen de ruimte in. Ja, Cape Kennedy. Een raket, zei ik, met hele grote motoren. Maar bij het verhaal van de Heer Jezus waren er geen grote motoren. Hij ging op goddelijke kracht naar omhoog. Je hoeft ook niet bang te zijn voor hoogtevrees, want daar zorgt de Heilige Geest voor. Als je naar die beelden kijkt, die beelden van de Apollo-vluchten bijvoorbeeld. Ik kan me nog herinneren uit de tijd dat ik in Hilversum bij de NOS werkte, dat we op de kamer van de voorzitter mochten kijken naar die uitzending, hoe die raketten de lucht in gingen. Want er gingen mensen naar de maan. Dat is een heel verhaal apart. Maar goed, uiteindelijk was het zo dat na de Tweede Wereldoorlog zowel Amerika als Rusland nogal belangstelling toonden in Duitse kerngeleerden. En er zijn een stel Duitse kerngeleerden naar Amerika gegaan en een stel zijn naar de Sovjet-Unie gegaan. Ik meen dat het er 118 waren onder leiding van meneer Braun, een Duitser. De maker van de V1's en de VE2-raketten. De vergeldingsraketten. En prachtig zagen wij in 1969 die Apollo 11, geregisseerd door nog een hele jonge regisseur, toen bij de NOS, Rudolf Spoor. En we zaten met open mond bij de voorzitter te kijken. En de eerste mens die de ruimte inging was de Russische cosmonaut Gagarin. Op 12 april 1961. Ouderen van ons weten het nog, hè? In de Vostok, zo heette dat ding. En hij vloog 1 uur en 48 minuten buiten de atmosfeer. Om de aarde. En deze Rus beweerde dat hij God niet tegengekomen was. De tweede mens die de ruimte inging was de Amerikaan Alan Shepard. En deze man was zo onder de indruk wat hij te zien kreeg op die grote hoogte dat hij begon het scheppingsverhaal te lezen. Hij was onder de indruk. Hij was gevechtspiloot, testpiloot, ingenieur en hoogleraar. En we hebben het gezien op de televisie, die raket die alsmaar hoger en hoger gaat, totdat er nog maar een klein stipje van over is. En dan, lieve mensen, verdwijnt zo'n raket in het oneindige heelal. Er is geen kaart gemaakt, oneindig. Dan zien we de almacht van God. Er is geen tomtom die ons precies vertelt waar. Hemelvaart van de Heer Jezus gaat eigenlijk heel gewoon. En hoger. En toch voor de discipelen moet het wel iets bijzonders geweest zijn. Vers 9 uit de Handelingen 1 zegt het zo. En nadat hij dit tot zijn discipelen had besproken. Wat had hij besproken? Dat hij afscheid nam. En dat hij discipelen straks zou gaan gebruiken. Te beginnen in Jeruzalem. Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde mochten ze de boodschap brengen. Kunt u zich dat voorstellen? Deze discipelen die eigenlijk apostelen werden, want ze hebben allemaal de Heer Jezus gezien. Dat hij hun dat toevertrouwt. Diezelfde discipelen die hem, als het puntje bij het paaltje kwam, hem verraden. Ik hoor Petrus nou zeggen, die mens ken ik niet. Nooit van gehoord. Diezelfde discipelen. Die Thomas, die zegt, ik moet het eerst zien hoor. En dan geloven. Deze mensen worden 10 dagen na hemelvaart door de Heilige Geest omsingeld. De Heilige Geest spreekt. Dan is het een hele andere Petrus die daar op de Pinksterdag zijn reden houdt. Nadat hij met de discipelen had besproken wat ze moesten doen, gaat dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Begin, zei ik, in Jeruzalem, Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En nog steeds gaat die opdracht door. En ze zagen een wolk die onttrok hem aan het gezicht. De MBG-vertaling en ook de HSV-vertaling vertalen dat precies hetzelfde. In het boek lees ik, zegt het zo, zij zagen hoe hij omhoog ging in de lucht tot een wolk het aan zijn gezicht onttrok. Wat had de Heer Jezus dan afgesproken? Wel, ik zei het al, dat ze zijn getuigen zouden zijn. Dat geldt ook voor ons. We hebben het al gezien, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste van deze wereld. Dat is de grote zendingsopdracht die de gemeente van de Heer Jezus mag doen. Doop ze in mijn naam en hij beloofde zijn machtige geest te geven. Als een troost, als een onderpand van zijn liefde voor zondaars. En hij roept het, niemand uitgezonderd, komt allen tot mij. Ik zal met u zijn, totdat hij terugkomt. Gemeente, broeders en zusters, jonge vrienden. Ik moet zeggen dat het woord hemelvaart wel iets weg heeft van een ruimtevaart. Nee, zo gek is die gedachte toch niet. Hoort u maar hoe dokter Lucas het weergeeft in de Handelingen hoofdstuk 1 vers 10. En toen de Heer Jezus voor hun ogen wegging en ze bleven hem nastaren, totdat hij niet meer te zien was. onzichtbaar. Weg. Het heelal in. Toch klopt deze voorstelling niet. De hemel is niet een plek ergens boven de wolken. Het is nog veel malen mooier. De hemel is, broeders en zusters, om ons heen. Met andere woorden, de hemel omringt ons. Omringt de aarde. De hemel is veel dichterbij dan wij beseffen. De Heer Jezus is niet alleen opgevaren, zoals Lucas dat zegt in vers 9 en 11. Hij is opgenomen. We spreken dan ook van hemelvaart en niet van ruimtevaart. Met zijn enorme, maar zijn opname heeft hem gebracht in de hemel. Ook u en ik, als zijn volgelingen, zullen eens worden opgenomen. Ik heb het al gezegd, Paulus schrijft dat ook aan de gemeente te Thessalonica. Hij schrijft dat ook aan de gemeente Colosse. Indien u met Christus bent opgewekt, mag ik u vragen, bent u met Christus opgewekt? Zoek dan de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want uw leven is verzekerd in Christus. En als Christus verschijnt, die ons leven is, zal ook u met hem verschijnen, en vult u het eens aan, in heerlijkheid. Dat is uw toekomst. Dat is uw toekomst, omdat hij opgenomen is, zullen u en ik worden opgenomen. Kijk eens vrolijk orthodox. Dat is uw toekomst hoor. Laten we de Heere Jezus maar eens volgen. Hij neemt zijn discipelen mee naar de Olijfberg. Dat is een berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Ik weet zeker dat er onder ons mensen zijn die in Israël zijn geweest. Steek je hand eens op. Kijk aan, zie je wel. Dan bent u ook op de Olijfberg geweest, dat weet ik zeker. Ten oosten van Jeruzalem. Zeg maar een sabbatreis van de stad verwijderd. Want de Joden die mochten op de sabbat niet meer dan 2000 el lopen. Dat is ongeveer 880 meter. De gang naar de Olijfberg viel daar nog net binnen. We kunnen lezen in de evangeliën dat de Heer Jezus dikwijls op de Olijfberg verbleef. Wat deed hij daar? Bidden. Tot rust komen. Dat is eigenlijk iets voor onze tijd. Onze gejaagde wereld om ons heen. Komen we nog tot rust? God wil ons die rust geven. Hij vraagt heel eenvoudig of we tot hem willen komen. Misschien wel die stille tijd, die stille momenten, dat je je hart mag uitstorten. Wie kent het niet? Dat God tot je gaat spreken. Woorden van troost. Woorden van bemoediging. Hij kwam daar om te bidden en om tot rust te komen. Dan, vlak voor zijn hemelvaart, krijgt hij nog een vraag van zijn discipelen. Een hele bijzondere vraag. Of hij het koninkrijk voor Israël nu gaat herstellen. Komt nu eindelijk de tijd dat die gehate Romeinen het land worden uitgeschopt? Zou die het nu gaan herstellen? Ze voelen dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Is het nu dat Jezus gaat ingrijpen en de Romeinen wegjaagt? Israël vrij gaat maken van de Romeinse overheersing? Zullen ze nu getuigen zijn van zijn onthulling, inhuldiging als de koning van Israël? We weten beter. Nee, gemeente. Dat lezen we nog niet. Dat staat nog te gebeuren. Even voor de juiste volgorde. Wij als Maranatha-christenen weten één ding. Het eerste wat er staat te gebeuren is de opname van Gods gemeente, van u en mij. De wederkomst van de Heer Jezus is een ander verhaal. Dat zal ongeveer 7 jaar later plaatsvinden. als de overste van deze wereld alle macht krijgt en de contouren zijn al zichtbaar vandaag, dat de overste van deze wereld, kijk eens om me heen wat er gebeurt. Je wordt er angstig van. Maar het is gezegd. Als je dat goed wil weten, zou ik u aanraden om de brief van Paulus aan Timotheus te lezen. Als Paulus afscheid neemt van Timotheus, dan begint hij te zeggen: Timotheus, mijn jongen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voor mij ligt gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de rechtvaardige rechter mij zal geven. Maar niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Heb u de verschijning van de Heere Jezus lief? Want, zegt Paulus, de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermeteld, kwaadsprekers, ouders ongehoorzaam. Dat zijn de dingen die komen. Daar leven we in. Het wachten is met een verlangend uitzien. Maranatha, de Aramese uitdrukking. Kom, Heere Jezus, kom alstublieft haastig. Daar eindigt Openbaring 22 ook mee. Kom ik straks nog op terug. Dit alles, lieve mensen, die komst van de Heere Jezus ligt niet aan ons, maar ligt in de handen van de Vader. En daar moeten we ze laten. Ik weet nog goed, dat was in 1975... dat ik voor het eerst naar de Brandpunt Bijbelschool ging in Doorn. En in de pauze was er een man en die wist het al absoluut wel. Hij kon schijnbaar goed rekenen. Hij deelde, hij vermenigvuldigde, hij telde op, hij trok af. En weet ik veel wat hij allemaal deed. En zei, kijk, en dan komt Jezus terug. Dat kan niet, hè? Het ligt in de handen van de Vader. Natuurlijk mag je er naar uitzien. Natuurlijk is dat verlangen er. Maar het ligt in zijn handen. We lezen dat staat nog te gebeuren. Geweldige dingen. De Heere God heeft het ons beloofd. En we weten uit dat woord dat eerst nog de Heilige Geest zal worden gegeven. 10 dagen na hemelvaart. Die machtige geest van Christus worden de discipelen apostelen. Om de boodschap van licht en heil en liefde door te geven. Aan wie? Aan deze moekoestrede wereld. En zo wordt de heilsboodschap verkondigd aan alle mensen met die goddelijke oproep. Kom tot de heiland. Wacht niet langer. Ook worden mensen klaargemaakt voor de grote moment dat eens op Gods tijd wereldwijd zal te zien. Jezus, de koning, zal worden erkend straks bij zijn wederkomst voor Israël. Want zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Leest u de profeet Zacharia er maar op na. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan zullen ze hem zien in wie ze hebben gestoken. De profeet zegt nog iets erbij. Dan zullen ze een rouwklacht aanheffen. Hebben wij dat gedaan, Israël? Hebben wij dit gedaan? En dan zal de Heere Jezus tegen Israël zeggen, hetzelfde wat Jozef tegen zijn broeders zei. Ik ben Jozef. Ik ben Jezus. En ik veroordeel u niet. Daar zullen we bij zijn, want alle heiligen zullen komen als straks dat momenten zal zijn als Israël zijn Messias aanneemt. Dat gaan we zien. Dat is geweldig, hè? Eindelijk komt ook Israël dan tot rust. Er komt een wolk, zeiden we, die onttrekt hem zodat hij onzichtbaar werd. Een wolk is niet zomaar een wolk, gemeente. En deze wolk heeft een naam. Het is de Shechina. Het is de Shechina van God. In het Oude Testament wordt ons klaar en duidelijk verteld dat deze wolk van God staat voor Gods heerlijke aanwezigheid. Dan neem ik u heel even mee in gedachten. En zo mogen we dat dan ook geloven. Dat de Shechina tijdens de woestijnreis van Israël meetrok met het volk van Israël. Overdag zichtbaar, aanwezig, en in de nacht was het een vuurzuil. God bij zijn volk, zo dichtbij. Psalm 99, vers 7, daar is al sprake dat tot de Israëlieten tot in een wolkkolom staat daar. Toen de tabernakel klaar was, daalde de Shechina neer over de tent waarin de ark van het verbond stond. U kunt dat lezen in Exodus 40, de versen 34 tot 38. Maar ook later zien we bij de inwijding van de tempel onder koning Salomo dat de Shechina als een wolk kwam toen God werd aanbeden. Dat is de hoogste vorm. 2 Kronieken 5, de versen 2 tot 14. En we kijken mee hoe de wolk van Gods aanwezigheid zich laat zien. En ik lees in 2 Kronieken hoofdstuk 5 vers 14... zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid des Heren had het huis volkomen vervuld. Wat zal dat wat zijn straks? Maar als later het volk de afgoden gaat dienen, Israël, tot zelfs in de tempel, komt het gericht over de inwoners van Jeruzalem. God trekt zich terug en verlaat de tempel. De wolk van God, Gods aanwezigheid, kan dus ook verdwijnen. In Ezechiël 9 kunt u dat verhaal nog eens uitgebreid lezen. Gods wolk zal zich verplaatsen waar naartoe? Naar de Olijfberg. Op deze berg rust Gods aanwezigheid. En komt tot rust. Dat is de reden dat de Heere Jezus zo vaak, hij kon deze berg opzocht om te bidden. Met zijn hemelse Vader. Wij hoeven niet naar de Olijfberg te gaan, maar we kunnen dat thuis ook doen. In stilte. Wel, gemeente, het is deze wolk. Het is deze wolk die de discipelen zien bij de hemelvaart van hun geliefde meester. Het is Gods aanwezigheid. Wolken in de Bijbel. Ik heb er een stukje van geschreven. Wolken in de Bijbel. Bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat is één. Daniël moest in hoofdstuk 7 vers 13 profiteren. De profeet zag in nachtgezichten. Daniël moest profiteren. Zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Die macht werd gegeven zodat alle volkeren, natie en talen hem zullen dienen. Daniël krijgt het al te zien. Dat straks de Heere Jezus koning zal zijn over deze wereld. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Zijn regering is een eeuwige regering, de Christusregering, die nooit meer voorbij zal gaan. Zijn toekomst is groot. Wolken zijn een onthulling van de hemelse heerlijkheid van God. En die wolken zullen opengaan. De apostel Johannes vertelt aan het begin van het troostboek de openbaring van de Heer Jezus het zo duidelijk. Zie, als kind moest ik er vaak aan denken. Zie, hij komt met de wolken. En let u eens op, elk oog zal hem zien. Hoe is mogelijk, dacht je vroeger als kind. Maar nu, met onze communicatiemiddelen, is dat niet zo moeilijk. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hebben hem bedoorstoken. En alle stammen op de aarde zullen weeklagen. Ja, amen. En dan klinkt zijn stem. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt God. Die is, die was, die komen zal. De Almachtige. Zo gaat de Heer Jezus de wolk in. Hij wordt opgenomen. En zo reikt de Vader hem de hand en haalt hem thuis. En zo mogen we dat zien. Zo mogen we daarin geloven. Dat de wolk de toegang opent naar de hemel. Zijn verblijfplaats. Zo is de hemelvaart van de Heere Jezus zijn kroningsdag geworden. Maar ook wordt hier het werk van de Heere Jezus op aarde afgesloten. Waarom? U weet het. Het is volbracht. Hij heeft de grote kloof tussen God en ons volkomen weggedaan. Hij nam de schuld van u op zich. Straf die ons de vrede gaf, werd op hem gelegd, zegt Jesaja. En door zijn striemen is u en mijn genezing geschonken. Ik kan het nog anders zeggen. God eiste dat een mens de straf zou dragen. En God werd mens. Snapt u het? Ik niet. Dat hoeft ook niet. Ik sta hier iets te vertellen wat ik ook niet begrijp. Dat gaat boven ons menselijk verstand uit. God werd mens. En betaalde als mens de schuld die God eiste. Omdat u en ik onder de vloek wegkwamen. Want het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonde. Weet u nog die laatste avond in Egypte? De Joden die het bloed aan de deurpost moesten smeren, zodat de doodsengel voorbij ging. Ze waren onder het bloed. De vraag vanavond aan ons allen is, weet u dat ook? Dat u onder het bloed van de Heere Jezus bent? Dat is uw toegang, uw ticket naar de hemel. Dan worden we toegelaten. Er is een lied in de bundel dat zegt, is uw paspoort getekend, o mens, met het bloed van de Heere Jezus? Als dat zo is, dan heb u een vrije toegang. Dan mogen we komen zoals we zijn. Want hij ziet ons niet meer naar de oude mens in onze zonden en schuld. Nee, dat is verzoend. Gods grenzeloze liefde voor zondaars. Voor u, voor jou, voor mij. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Het is zo bijzonder als je jezelf kent. Dat er een God in de hemel is. Die ook vanavond opnieuw tegen je zegt. Ik heb je lief. Ik heb je gekocht. Ik heb je betaald. Weet u dat? Dan kijk je uit naar dat moment dat hij er straks zal komen. Elk oog zal hem zien. Later, als het Joodse volk de afgoden gaat dienen, tot zelfs in de tempel zien we hoe God zich terugtrekt. En dat is de consequentie ook voor de gemeente. Paulus zegt het ergens in de Korinthebrief, Israël als waarschuwing. Dat kan ook de gemeente overkomen. Denkt u maar aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, ze hadden allemaal wat. Er was er één die er bovenuit kwam, Philadelphia. Kleine kracht. En dan komt het, maar ze hadden zijn woord bewaard. Dan zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die komt. En die komt, gemeente, over deze wereld komt die. De overste van deze wereld is erop uit om alles stuk te maken. Corrie ten Boom zei het zo mooi. Als de Satan aan je hart staat, moet je hem niet open doen, hoor. Dat verlies je. Moet je Jezus laten doen. Dat was een mooie uitspraak van Corrie ten Boom. De Heer Jezus heeft vaak de berg opgezocht om te bidden tot zijn hemelse Vader. Ja, broeders en zusters. In die 40 dagen na zijn machtige opstanding is hij dikwijls aanwezig geweest, de Heer Jezus. Zelfs door gesloten deuren verplaatste hij zich van Galilea tot Jeruzalem. Hij liep met de Emmausgangers op en legde hun de schriften uit. Bij de profeten en de psalmen. Nu gaat hij naar huis. Naar de Vader. Zijn huis. En toch kan ik me er niet aan onttrekken dat er toch een parallel is met 2 Koningen 2. Wat staat er dan in de versen 10 en 12? Waar Elisa te zien krijgt hoe Elia wordt opgenomen. Ook hier zien we de overdracht van de geest van Elia. 2 Koningen 2 vers 15. Dezelfde wolk die Jezus aan hun ogen onttrok, verwijst duidelijk naar de wederkomst van de heiland. Apostel Paulus, daar begon ik al mee, schrijft daarover in zijn brief aan de gemeente te Thessalonica. Dus ook aan ons. Hij zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Daarna zullen wij levenden die achterblijven, samen met hen de ontslapenen, op de wolken in een oogwenk worden weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht. En dan staat er zo prachtig bij, in vers 18, zo zullen we altijd met de Heere zijn. Troost elkaar met deze woorden. Ik zou dat vanavond nog eens extra willen onderstrepen, als we denken aan onze zieken, aan onze ernstige zieken. Troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, ook u die meeluistert vanavond. Daarna zullen wij levenden die achterblijven, samen met de ontslapenen, op de wolken, u hoort het goed, in een oogwenk worden weggevoerd de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Troost elkaar met deze woorden. Ook u die meeluistert. Wat een geweldige troost. Want de hemelvaart, want door zijn hemelvaart is de heiland nog steeds nabij gekomen. Hij is in de hemel. Hoe zeiden we het ook? Die om ons heen is, om ons omringt. We hoeven niet naar een bepaalde plek in de wereld om hem te ontmoeten. Waar we ons ook bevinden, hij is vlakbij. Vanuit het Vaderhuis volgt hij ons. De Heer Jezus is in de hemel. Mag ik het zo zeggen, daar is zijn controlekamer. Zijn hoofdkwartier. De plaats waar hij de aarde met alles erop en alles erop regeert. Door zijn woord en door zijn geest. De Heilige Geest. Zo kent die machtige Heilige Geest ons hart en leidt het tot de Vader. En de Vader leidt ons op de weg via de waarheid naar het eeuwige leven. Zo heeft de Heere Jezus het doorgegeven en onderwezen aan zijn volgelingen. Ik ga naar de Vader en als ik daar aangekomen ben, zal ik jullie de trooster sturen, mijn geest. Want hemelvaart loopt uit op Pinksteren. En het mooiste, het allerbeste, dat komt als ik terugkom en u allen tot mij zal nemen. Ja, mijn Heer komt. Ik wens u allen een gezegende hemelvaart. U hoeft niet te wachten tot de kalender dat aanwijst. Hemelvaart is voor elke dag. Pinkster is elke dag. Hem kennen is elke dag. Johannes kon maar één ding zeggen. Amen. Amen, Heer Jezus. Zo eindigt het boek Openbaring in het 22e hoofdstuk. Maranatha. De oude kerk eindigde namelijk altijd met Maranatha. Indien iemand de Heere niet lief heeft, zegt Paulus, hij zij vervloekt. Maranatha, in zijn brief aan de Korintiërs. Het is de Armeense uitdrukking. Kom, Heere Jezus. Amen. Daarin lag de wederkomst verankerd. zijn wederkomst is de enige hoop voor deze stervende wereld van vandaag. En daarom mag u daarvan getuigen. In een donker wordende wereld. Want al de tekenen onze dagen zeggen mij: hij komt. Zult u erbij zijn op die grote dag? Kan u niet ontgaan. We hebben het woord meegekregen. En het woord wijst ons op de weg ten leven. We krijgen straks een prachtig lied. Ik hoorde net op Family 7. En onze broeder zal het ook straks spelen. Ik moet even naar het programma kijken. De samenzang hebben we gehad. Dan krijgen we nog de dankzegging en de zegen. Ik wil op mijn betoog zeggen: God zegen u allen. In Jezus' naam. Amen. Kroont hem met gouden kroon. Ik mag u daarna de zegen geven. En blijft u daar nog even zitten, want we hebben een prachtig lied wat onze organist voorspeelt. Het komt op de biemer en u kunt de teksten meezingen. We gaan eerst danken. Laten we dat eerst doen. Vergeet het danken niet. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, we danken u voor deze dag ons gegeven als een herinnering van die grote dag straks die komen zal. Als de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. Dat we erbij zullen zijn, we hebben het niet verdiend, maar het is genade. Genade om Christus wil. We mogen komen zoals we zijn. Want u heeft onze zonde weggewassen. U bent naar het Vaderhuis gegaan en u heeft het uitgeroepen aan deze wereld. Het is volbracht. En zo mogen we leven. Met een hemel in het hart en een hemel nog in het zicht. We zeggen u dank, Heere Jezus, voor dit volbrachte werk wat u heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Zegen deze bijeenkomsten hier in Ermelo. Zegen onze zieken. Zegen hen die het moeilijk hebben. Vertroost elkaar met deze geweldige woorden. Houd ons met elkaar dicht bij uw woord. Want daarin ligt onze troost verankerd. Van hem die is, die was en komen zal. Dank u wel, grote God en liefdevolle Vader. In de naam van de Heere Jezus bidden we het elkaar toe. In Jezus' naam. Dank u wel, Heere Jezus. Amen. Kroont hem met gouden kroon. En daarna mag ik u de zegen nog meegeven. We gaan straks dat lied nog zingen, maar ik mag u eerst de zegen nog meegeven. Mijn broeder en zuster, gaat u ook straks van hier, dragende en uitdragende zijn machtige zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen, met uw kinderen, klein en achterkleinkinderen, met de zieken, de bedroefden, de eenzamen. Totdat de bazuinen zullen klinken en de graven zullen opengaan en de Christus zal komen op de wolken des hemels. Halleluja. Maranatha. Amen. Het lied wat we gaan zingen is Maranatha, Maranatha. Onze broeder zingt het en u krijgt de tekst op de biemer. Thank you.